Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. En wat er verder volgt, Psalm 25, daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 12e hoofdstuk van het 15e tot en met het 32e vers. Matteüs 12, de versen 15 tot en met 32. Doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het 4e vers. Geloof ook in den Heilige Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid, te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here. Nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Here. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Here te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders. Eén Zoon, niet drie zonen. Eén Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. lezen nu Matthäus 12, vers 15 tot en met 32. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. En gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was. En hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden: is niet deze de zoon Davids? Maar de fariseeën, dit gehoord hebbende, zeiden: deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Doch Jezus kende hun gedachten, zeide tot hen: een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een ieder stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld, hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis een sterken inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden heeft? En als dan zal hij zijn huis beroven. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u: alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En als u enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede Pinksterdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 12, en daarvan de versen 31 en 32. Matteüs 12, de versen 31 en 32, waar we Gods woord aldus lezen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de lastering van de Heilige Geest. De lastering van de Heilige Geest. Dan letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het karakter van deze zonde. In de tweede plaats willen we letten op de bedrijvers van deze zonde. En in de derde plaats willen we letten op de onvergeeflijkheid van deze zonde. De lastering van de Heilige Geest, het karakter van deze zonde. Het wordt duidelijk uit onze tekst en ook uit het verband van onze tekst. Want de Heer Jezus heeft deze woorden gesproken naar aanleiding van dingen die de fariseeën tegen en over hem zeggen. Onze tweede gedachte, de bedrijvers van deze zonde. En dan willen wij onze tekst ook leggen naast andere plaatsen in de Bijbel. We moeten altijd schrift met schrift vergelijken om u door te geven wat de Heilige Geest nu verstaat onder de dingen die hier en in de schrift genoemd worden. En onze derde gedachte, de onvergeeflijkheid aangrijpend. Niet in deze eeuw en ook niet in het toekomende is verzoening voor deze zonde te krijgen. Gemeente, het gaat vanmorgen over een ernstige zaak. Dat zult u begrijpen. Het gaat vanmorgen eigenlijk ook over een hele onbekende zaak. Jongens en meisjes, ik heb zelf nog nooit een preek gehoord en ook niet gehouden over de zonde tegen de Heilige Geest. Ik denk dat daar bijna nooit over gepreekt wordt. En toch moeten dominees dat doen. Wij moeten de volle raad van God prediken. Het hele woord van God. Niet alleen datgene wat wij fijn vinden om te preken, maar alles wat God nuttig en nodig acht en wat hij daarom in zijn woord heeft laten optekenen. En in de eerste plaats is zo'n preek dan ook waarschuwend, dat wij niet tot die zonde zouden komen, dat de voorbeelden die we daarvan hebben voor ons afschrikwekkend zouden zijn, dat we onszelf niet zouden overschatten, maar aan de voeten van de Heere terecht mogen komen met deze preek. De gemeente, deze predikatie is ook bedoeld om onderwijs te geven. Er zijn zoveel vragen over. Er is zoveel onkunde. En gemeente, daar maakt de vorst der duisternis ook gebruik van. Er zijn mensen die jaren soms bevreesd zijn dat er voor hen geen vergeving meer mogelijk is. En dat komt omdat ze niet het rechte zicht hebben op wat die zonde nu precies is. Het preken over tekstwoorden als deze, dat zou ook gebruikt kunnen worden door de Heere om mensen van een last te ontheffen. De vorst der duisternis maakt gebruik ook van onze onkunde. De zonde tegen de Heilige Geest. Eigenlijk is het jammer dat deze zonde deze naam gekregen heeft. Eigenlijk is deze naam ook heel onzorgvuldig gekozen, de zonde tegen de Heilige Geest. Want er zijn heel veel zonden tegen de Heilige Geest. En mensen die een zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben, die zouden bevreesd kunnen zijn dat zij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Ik wil u 4 zonden noemen waar de Bijbel over spreekt. En dat zijn zonden die ook de gelovigen, die ook Gods kinderen doen. De apostel heeft hen daar ook voor gewaarschuwd. Bijvoorbeeld, wij kunnen de Heilige Geest wederstaan. Wij kunnen de Heilige Geest tegenwerken, de Heilige Geest twist. Door de prediking met u, met ons allen. En wij vechten terug. En dat is een wederstaan van de Heilige Geest. Dat is een zonde waar we ons allemaal schuldig aan maken. En dat is een zonde die ook bij Gods kinderen wel voorkomt. Want ze zijn het ook niet altijd eens met de Heilige Geest. Ik heb eens gehoord van een dominee die er door de Heere bij bepaald werd. Gijlieden wederstaat altijd de Heilige Geest, dat werd zijn schuld, dat verzet altijd tegen de Heere en tegen de werking van de Heilige Geest, een kind van God. De Bijbel spreekt erover dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. We lezen dat in Efeze 4. En dat zegt Paulus tegen Gods kinderen. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wien gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dus dat kan niet anders dan tot Gods kinderen gesproken zijn. Blijkbaar bedroeven zij de Heilige Geest soms ook. Wij kunnen de Heilige Geest smarten aandoen. Eigenlijk is dat hetzelfde als bedroeven, maar het is anders verwoord. Smarten aandoen, dat laat wel de ernst zien. Jongens en meisjes, soms zegt je moeder misschien wel eens, dat moet je niet doen, want dan bedroef je de Heere. Nou, ik denk dat je dat inderdaad zo mag zeggen. Wij kunnen de Heere bedroeven. Wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. En tenslotte, de Bijbel spreekt ook over het uitblussen van de Heilige Geest. Paulus waarschuwt in 1 Thessalonicenzen 5, hij zegt, blus de Geest niet uit. Dus er zijn heel veel zonden tegen de Heilige Geest. Maar er is maar 1 zonde die genoemd wordt, de lastering van de Heilige Geest of tegen de Heilige Geest. Misschien is het ook maar beter om daar voortaan zo over te spreken, om duidelijk te maken dat we deze zonde bedoelen. Voor het woordje lastering, wat de Heer Jezus hier in deze tekst gebruikt, daar staat eigenlijk een woord dat betekent zoveel als blasfemie. Dus de lastering van de Heilige Geest, dat is Gods lasterlijk spreken over de Heilige Geest en over het werk van de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest is de zonde van Gods lastering. En welk karakter heeft dan precies die zonde? Wel, laten we eens letten op het verband van onze tekst, want het spreken van de Heere komt, met eerbied gezegd, niet zomaar uit de lucht vallen. Er is heel duidelijk een aanleiding voor. Daar is één tot de Heere Jezus gebracht die bezeten was en daarnaast ook nog blind was en stom. Ontzaggelijk iemand die in de macht van de vorst der duisternis was en die door de Heere Jezus wordt bevrijd van zijn banden. En dat was zo duidelijk dat dit een godswonder was, dat de schare begon te zeggen dat hij de zoon van David was. Is deze niet de zoon Davids? Met andere woorden, is deze niet de Messias? Is deze niet de langbeloofde? Al die mensen hadden er een diepe indruk van dat dit een werk was uit de hemel. En daar stonden ook farizeeërs bij en die farizeeërs zagen het ook. En die farizeeërs hadden precies dezelfde indruk. dat hier een godswonder geschiedde. Dit kan niet anders zijn dan door de geest van God. En dat voelen ze ook in hun hart. Maar gemeente, ze weigeren om daaraan gehoor te geven. Ze willen daar gewoon niet voor buigen. En dan beginnen zij de naam van de Heer Jezus te lasteren. En dan zeggen ze, ja, maar dit doet hij niet door de Heilige Geest. Dit doet hij door een boze geest. Dit doet hij door Beelzebul. Dit doet hij door de overste van de duivelen. Dus wat doen ze? Het werk van de Heilige Geest gaan ze bestempelen als duivelswerk. Terwijl ze wel degelijk aanvoelen dat het een werk van God is. Dat doen ze moedwillig. Dat doen ze opzettelijk. Dat doen ze tegen beter weten in. De Heere beledigen. Overal waar de Heere werkt, daar komt strijd. Waar de Heere werkt, daar is ook de geest uit de afgrond actief. Kijk ook maar op de Pinksterdag. Als Petrus spreekt, dan hebben die mensen in de gaten, dit is door de Heilige Geest. Dit kan niet anders. De tekenen getuigen ervan. En dan zijn er toch mensen in de tempel die zeggen, zijn deze niet vol zoete wijns? Met andere woorden, het werk van de Heilige Geest, daar maken ze zonde van. Daar maken ze duivelswerk van. Wel, dat is vreselijk gevaarlijk. Als wij de leugens stellen tegenover de waarheid. En zo komt de Heere Jezus tot het spreken over die zonde tegen de Heilige Geest. En hij zegt, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Gemeente, wat is dat een rijk woord. Dat mag ook klinken vanmorgen. Alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden. De kanttekening zegt, indien zij zich bekeren, natuurlijk. Het wordt niet vergeven dan alleen in de weg van boetvaardigheid. Bekering, dat heeft twee kanten, weet u nog? Dat heeft de kant van berouw van binnen en dat heeft de kant van wederkeer. Dus de buitenkant breken met de zonde. En in die weg, hoort u dat, is er nog verzoening mogelijk. Voor u allen. Voor de grootste van de zondaren. Er is niemand die te veel gezondigd heeft. Er is niemand die te lang gezondigd heeft. Daar is nog verzoening mogelijk voor de meest goddeloze mens die vanmorgen hier in Nunspeet in de kerk zit of die met ons meeluistert. Alle zonde en alle lastering. Hoe dat u ook gevloekt hebt. Hoe dat u zich ook tegen God verzet hebt. Hoe dat u ook in de onreine zonde geleefd hebt. Maar in de weg van bekering is er nog verzoening mogelijk. Is dat geen rijk woord? En dan zegt de Heere nadat hij dat gesproken heeft, maar de lastering tegen de geest zal de mens niet vergeven worden. En wat is dat, de lastering tegen de geest? Wel, heel vaak worden er dingen voor gehouden die het toch uiteindelijk niet zijn. En ik wil zomaar een paar dingen noemen tot onderwijs. In de eerste plaats, de lastering tegen de Heilige Geest is niet dat mensen verachteren in de genade. Dan kunnen Gods kinderen wel eens bevreesd zijn als de Heilige Geest zich terug gaat trekken, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben, de Heilige Geest gelasterd hebben. Ja, bij Gods kinderen kan er ook verval zijn. Bij Gods kinderen kan er diep verval zijn. En de Bijbel die geeft daar hele duidelijke voorbeelden van. Maar verval is nog geen afval. Verval, daar is nog verzoening voor mogelijk. Ook in de weg van wederkeren. O zeker, Gods kinderen die mogen niet in de zonde blijven liggen. Doopformulier. Maar wij moeten wederkeren tot God, met de zonde breken. In de tweede plaats, onder deze zonde vallen ook niet de zonden die tegen beter weten ingedaan worden. Het is niet zo dat alle zonden die mensen tegen beter weten indoen, dat dat de zonde is tegen de Heilige Geest. Gemeente, eigenlijk doen wij alle zonden tegen beter weten in. Wij weten beter. Maar een mens die gaat daartegen in. Een mens laat zich niet gezeggen. En ook Gods kinderen wel eens nadat de Heere ze gewaarschuwd heeft, gaan toch een verkeerde kant op. Jona, hij deed die zonde tegen beter weten in. Als alle zonden tegen beter weten in de lastering zouden zijn, dan was Jona verloren gegaan. Zeker, hij heeft berouw gekregen. Het is verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Maar er was nog verzoening mogelijk. De lastering tegen de Heilige Geest is ook niet een zonde, een specifieke zonde tegen één van Gods geboden. Dat wordt ook wel eens gedacht. Vloeken is natuurlijk een verschrikkelijke zonde. En het kan zijn dat je hart vol zit met vloeken. Dat is verschrikkelijk. En het is nog erger als het ook nog naar buiten komt ook. Maar dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Hoe vreselijk dat die zonde ook is, maar er is nog verzoening voor mogelijk. Zonde tegen het zevende gebod is ook niet zonde tegen de Heilige Geest. Dat zijn natuurlijk vuile zonden, dat zijn zonden tegen je eigen lichaam. Zelfbevrediging en wat die meer zei, dat zijn boezemzonden en ja, dat kunnen wel eens gedachten bij mensen zijn. Ja, dit is, nou doe ik het weer. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest. Nee, zonde is zonde, laat dat duidelijk zijn. Maar het is nog niet de zonde. Het is niet de zonde tegen de Heilige Geest. Het is niet de zonde tegen één van Gods geboden specifiek. Wat is dan de zonde tegen de Heilige Geest? Nou, het eerste wat opvalt als we dit woord in zijn verband zien, dat is de moedwilligheid van de zonde. Inderdaad, het is wel een zonde tegen beter weten in. Het is niet per ongeluk. Het is niet zo dat iemand achteraf er achter komt, oh, nou heb ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, terwijl ik niet wist waar ik mee bezig was. Nee, het is een hele moedwillige zonde, een opzettelijke zonde. Een mens doet dat niet per ongeluk. Een mens doet het wel bewust. Het tweede wat heel belangrijk is om te weten, dat is dat de zonde tegen de Heilige Geest een proces is. Het is niet zo dat iemand plotseling binnen 5 minuten, zal ik maar zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest doet. En dan niet meer terug kan. Nee. Het is een proces, en misschien soms wel een langdurig proces, van verharding. Er tegenin gaan. Er overheen leven. Doorgaan. En uiteindelijk kom je dan op een punt, dan ga je een grens over. En dan is er geen weg meer terug. Je gaat tegen de waarschuwingen in. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Het is zo levensgevaarlijk. Het is een proces. Er zit een opklimming in. Hebben de Farizeeën de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Ik weet het niet. Sommigen zeggen van wel, sommigen zeggen van niet. Ik denk van nog niet. De Heer Jezus waarschuwt hen nog. Straks bidt hij nog, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het gebed voor de Farizeeën was nog niet afgesneden, maar de Heer Jezus wil eigenlijk zeggen, o mensen, je bent op een weg, je bent bezig om het te doen. En nog enkele stappen straks en je hebt het gedaan, het is een opklimming, het is een verharding. Je ziet dat bij de Farizeeën. Eerst uiten ze kritiek op de Heer Jezus. Als hij met zijn discipelen door het gezaaide gaat en aren plukt op de Sabbat. En dan in de tweede plaats uiten ze kritiek op de genezing van die man met de dorre hand. En nu gaan ze alweer een stap verder en zeggen, ja, maar het is werk uit de duivel. Nou, dan zijn ze al heel dicht genaderd. En hoe meer dat ze zich verhaarden, hoe groter dat de kans is dat ze de grens over zijn gegaan. Het is niet een zonde van een minuut. Zoals mensen wel eens een gedachte kunnen krijgen en denken, oh, nou heb ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Nee, het is niet van vandaag op morgen. Het is een proces, het is een geesteshouding eigenlijk. Het is een levenskoers die men kiest en die in de verharding terechtkomt. En het derde wat gezegd kan worden, dat is, het heeft alles te maken met het uitmaken van Gods werk voor duivels werk. Men weet dat het Gods werk is, men voelt dat het Gods werk is, maar men maakt het uit voor werk van de duivel. En Gods dienaren worden als handlangers van de duivel bestempeld of uitgemaakt. En tenslotte, gemeente, deze zonde is onderscheiden van de zonde tegen de Zoon des Mensen. Niet zo makkelijk wat de Heer Jezus daarover zegt. Hij zegt, die lastering van de Zoon des Mensen, die zal hem vergeven worden. Maar niet de lastering tegen de Geest, die zal hem niet vergeven worden. Terwijl toch de zonde tegen de Heilige Geest heel veel te maken heeft met de verwerping van Christus. Zullen we straks zien in onze derde gedachte. Hoe moeten we dan begrijpen dat de Heere zegt, het is niet hetzelfde als de lastering van de Zoon des Mensen? Wel, er zijn mensen die de Heer Jezus verwerpen als de Zoon des Mensen. Zij herkennen hem niet als de Zoon van God. Eigenlijk is dat in het leven van al Gods kinderen ook zo. Als zij de Heer Jezus niet kennen als de Zoon van God, dan zoeken ze in hem niet de zaligheid. Maar de zonde tegen de Heilige Geest is de zonde van mensen die er iets van gevoeld hebben, gezien hebben, dat hij wel Gods Zoon is. Dat de Geest door hem werkt en die dat belasteren, die dat verwerpen moet willig, zoals de Farizeeërs dat doen. De Zoon des Mensen is dezelfde als de Zoon Gods, maar dat wordt niet altijd zo beleefd. De Zoon Gods verwerpen, ja, dat is een zonde die brengt de mens in de afgrond. De zonde tegen de Heilige Geest, de lastering tegen de Heilige Geest, heeft alles te maken met de bewuste verwerping van Christus. En dan zouden we haast al bij onze derde gedachte zijn, want wie Christus verwerpt, die heeft geen redmiddel meer over. Die kan ook niet meer behouden worden. De Heilige Geest past immers de verdiensten van de Heer Jezus Christus toe. Dus het karakter van deze zonde, wat is dat? Wel, het is een moedwillige zonde tegen beter weten in, die alles te maken heeft met de verwerping van het werk van de Heere. En wie doet die zonde nu? Moeten wij er ook bang voor zijn? Of is dat een zonde van wereldse mensen? Wel, we gaan naar onze tweede gedachte, de bedrijvers van deze zonde. Gemeente, de bedrijvers van deze zonde zijn per definitie geen wereldse mensen. Dus lastering tegen de Heilige Geest wordt niet gedaan door wereldse mensen. De wereldse mensen die kunnen het werk van de Heilige Geest niet verwerpen, want ze kennen dat niet. Ze horen de prediking niet. Ze weten de weg der zaligheid niet. Maar deze verschrikkelijke zonde kan alleen gedaan worden door mensen die onder de evangelieprediking zitten. Waar Christus wordt verkondigd als de weg der zaligheid. Het is de zonde juist van gelovige mensen. Gelovigen tussen aanhalingstekens. Want er is geen afval der heiligen. Het is eigenlijk ook geen zonde, zou je kunnen zeggen, van hele onverschillige mensen die nog nooit een indruk gehad hebben. Zeker, dat is ook verschrikkelijk als mensen onverschillig onder het woord zitten. Maar de Heere kan dat harde hart toch nog breken. Misschien hebt u nog nooit een indruk gehad. van dood en eeuwigheid. Misschien zit je je te verharden onder de preek. En denk je, jongens en meisjes, nou, bij mij komt die dominee er niet in. Ik moet er niks van hebben. Wel, gelukkig ben je geen eigen baas. De Heere kan je harde hart verbreken. Dat kan ook in een ogenblik. De rotstenen worden van hem vermorzeld. Eén woord in een preek kan genoeg zijn. Daarom ben ik blij dat je er bent, ook vanmorgen. En het zou zijn tot je eeuwige behoud. Als er één hamerslag is die je hart doet scheuren. Zodat het zaad van Gods woord naar binnen mag gaan. Maar de zonde tegen de Heilige Geest is eigenlijk een zonde van mensen met indrukken. Soms mensen met hele diepe indrukken. We moeten schrift met schrift vergelijken. En ik wil u toch een juist beeld geven. Niet een deel van een beeld. En daarom moeten we schrift met schrift vergelijken. En wil ik twee schriftplaatsen noemen, in ieder geval die hier ook alles mee te maken hebben. Ik denk aan Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6. Daar gaat het ook over de lastering tegen de Heilige Geest. Daar zegt de apostel, want het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Er worden wel vijf dingen genoemd die deze mensen meegemaakt hebben. Kan heel ver gaan. En afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Dus eigenlijk zijn het mensen als de Farizeeën die de Heer Jezus openlijk kruisigen. Nadat ze best wel veel hebben meegemaakt. Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben dingen gezien die misschien een gemiddelde kerkganger niet ziet. Door de algemene werkingen van de Heilige Geest. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Dat betekent, ze hebben een vermaak gehad in de prediking en in de leer van het evangelie. En de beloften misschien. Net als bij mensen bij wie het zaad op de steenachtige plaatsen valt. Dat zijn mensen, die hebben vermaak in het evangelie. En deze mensen ook. Ze hebben de gave van de Heilige Geest gesmaakt. Ze zijn de Heilige Geest deelachtig geworden. Dat betekent, de Heilige Geest in zijn algemene werkingen heeft hen diepe indrukken gegeven. Als je luistert naar die mensen, dan zeg je, tjoh, kind van God, lijkt het. Het zijn mensen die misschien wel aan het avondmaal gezeten hebben. Misschien wel mensen die juist aan het avondmaal gezeten hebben. Het zijn mensen die het goede woord Gods gesmaakt hebben. En de krachten van de toekomende eeuw. En die afvallig worden. Van de avondmaalstafel misschien de wereld in. Ze nemen wel bewust afstand van het geloof in Christus, wat er leek te zijn. Ze zondigen willens en wetens. De zonde trekt hen meer en meer. En het andere gaat naar de achtergrond. Ze leven er overheen. Ze laten zich niet meer waarschuwen. Ze gaan hun eigen weg. Gaan deze mensen eronder gebogen, jongens en meisjes? Nee, dat is nou juist het verschrikkelijke. Ze gaan er niet onder gebogen. Ze zitten er niet mee. Ze praten het goed. Ze laten zich niet meer waarschuwen. Ze hebben niet het minste berouw. Misschien dat wij ermee zitten, als je dat in het leven van iemand ziet gebeuren. Maar die persoon zelf, die zit er niet mee. Dat is nou juist het ergste. Die persoon die verhardt zich meer en meer. Een andere schriftplaats die heel duidelijk is, is 2 Petrus 2 vers 20 tot en met 22. Ik zal het u voorlezen. Daar zegt de apostel, want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Misschien herinnert u de preek die we eens gehouden hebben jaren geleden over die opgeknapte woning. We hebben er toen ook nog een preekbespreking over gehad, jonge mensen. Dat huis met bezemen gekeerd. Er is een hele opruiming geweest, maar er kwam niks in. Weet je nog, dat huis dat bleef leeg. De Heilige Geest was niet de nieuwe bewoner. En die boze geest die komt terug en die ziet dat huis leeg staan en die denkt, nou, dat is keurig opgeruimd. En die komt terug en die neemt nog een heleboel andere geesten mee. En dat huis is verloren. Eigenlijk is dat lijkt heel veel op wat Petrus hier schrijft in dit gedeelte. Het zijn mensen die de besmettingen der wereld ontvloden zijn. Het zijn mensen die keurig netjes geleefd hebben. Misschien een omkeer in hun leven gehad, maar je denkt, nou, je zou er jaloers op worden. De besmettingen van de wereld ontvloden. Net als de fariseërs, ze moeten er niks van hebben. Ze willen geen zonde doen. Ze zijn een voorbeeld voor iedereen. En dat hebben ze gedaan door de kennis van de Here en zaligmaker Jezus Christus, zegt Petrus. Dus ze hebben die kennis van de zaligmaker, hoe hebben ze die gekregen? Nou, door de knechten van de zaligmaker, door de prediking. Ze zijn kerkmensen. En het zijn geen onverschillige kerkmensen. Het zijn kerkmensen met indruk. Het zijn kerkmensen die een kind van God willen zijn. En daar ook alles voor over hebben. Ze hebben de zonde de rug toegekeerd. Het is ook niet alleen verstandelijke kennis. Nee, het gaat toch wat verder dan verstandelijke kennis. Je zou het kunnen vergelijken met dat zaad op de steenachtige plaatsen. Het zijn mensen met diepe indrukken, met vermaak over de blijde inhoud van het evangeliewoord. Maar ze vallen af. Afvallen van de leer der waarheid. En hun laatste is erger dan het eerste. Het is heel aangrijpend dat Petrus zegt, was maar beter geweest als ze de weg der zaligheid nooit gekend hadden. Maar ze hebben het geweten. En ze zijn gewaarschuwd. En ze gaan tegen beter weten in. Weer terug naar de besmettingen van deze wereld. Ze kunnen zich van die besmettingen nooit meer bevrijden. Ze willen het ook niet. Want ja, je moet niet denken dat de mensen die de zonde tegen de Heilige Geest doen, dat hele zielige mensen zijn die, ja, die eronder kreunen dat ze die zonde gedaan hebben. Van nee, het zijn mensen die willen het ook niet. Ontzaggelijk, ze zijn weer gekeerd met de hond tot hun uitbraaksel. Wat ze uitgekotst hebben, dat eten ze weer op. En een zeug die gewassen is, die rolt weer. En die vindt daar zijn vermaak in de modder en in de vuiligheid. Zo is het met deze mensen. De weg der gerechtigheid, dat is de weg van het evangelie. Dat is de weg der zaligheid. Heel aangrijpend. Men verhardt in het kwaad. En de Heere zegt tegen die schone fariseërs die daar staan met hun witte klederen: o mensen, kijk uit, want je bent op weg om deze zonde te doen. En dat doe je doordat je mij openlijk belastert. Ik die werk door de Heilige Geest, dat voelen jullie ook. Dat weten jullie ook, maar je gaat er overheen. Je wordt nog gewaarschuwd, er is nog een terugkeer mogelijk, er is nog behoud mogelijk. O, de Heer zegt, alle zonde die een mens doet, zal vergeven worden. Is dat geen ruim evangelie? De Heer zegt niet dat het niet meer kan voor hen. En ik mag ook prediken dat het voor iedereen nog kan. In de weg van boetvaardigheid, maar niet in de weg van verharding. Niet in de weg van verwerping, niet in de weg van jezelf goed praten, niet. Nee, dat is een weg die voert naar de dood. En daarom zijn vermaningen, gemeente, die zijn zo liefdevol, die zijn tot je behoud, jonge mensen. Want het einde is verkeerd. En daarom wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Ga niet in tegen je geweten. Leef er niet overheen. Leg de roepstemmen van je ouders, door wie de Heere je waarschuwt, niet naast je neer. Tot je een grens overgaat. Want dan is het te laat. De Heere laat je nog waarschuwen. We gaan naar onze derde gedachte. De onvergeeflijkheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er verder volgt, Psalm 51 vers 6. Onze derde gedachte, de onvergeeflijkheid. Het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dat zijn woorden van de zaligmaker, gemeente. Scherpe woorden. Deze zonde is onvergeeflijk. Het zal hem niet vergeven worden in deze eeuw. Dat wil zeggen, In deze dagen van het Nieuwe Testament, in dit tijdperk, in dit huidige leven, het zal hem niet vergeven worden. Onvergeeflijk. Het is een pad waar de mens op voort blijft gaan zonder terugkeer. En ook niet in de toekomende eeuw. Dus dat betekent, zo iemand is voor eeuwig verloren. Dat is heel aangrijpend. Eigenlijk is zo iemand in zijn leven al voor eeuwig verloren. Als wij sterven, dan valt de boom. En waar de boom valt, daar zal die wezen. Maar eigenlijk bij deze mensen valt de boom al in dit leven. Heel aangrijpend. Niet vergeven. Waarom? Misschien is het toch goed om daar nog wat dieper op in te gaan. Waarom is dat dan zo onvergeeflijk? Wel, ik heb het al gezegd, het is een proces van verharding. Vergeving, er is vergeving mogelijk. Voor alle zonden is vergeving mogelijk. In de weg van boetvaardigheid. Niet als mensen zich verharden in de zonde, gemeente. Niet als mensen de weg afsluiten van tot de boetvaardigheid. Dat gebeurt heel vaak. Mensen verharden zich, mensen laten zich niet waarschuwen. Mensen onttrekken zich. Mensen gaan hun eigen gang. En dat is een hellend vlak, dat is vreselijk gevaarlijk. Want zonder boetvaardigheid is er geen vergeving. Wij kunnen elkaar ook niet vergeven zonder boetvaardigheid. Dat hoeft niet. Je mag verwachten dat iemand die zonde doet ook boetvaardig is. En dan is er verzoening mogelijk, wat er ook gebeurd is. Maar dit is een proces van verharding. Het zijn mensen die hun geweten met een brandijzer toeschroeien. En op een gegeven moment dan zegt die stem niks meer. Ze vragen ook niet meer om vergeving. Misschien dat ze van zichzelf wel denken dat het nog goed is ook. Die farizeeërs ook. Dacht u dat die farizeeërs geloofden dat ze op weg naar de hel waren? Wel nee. Ze dachten dat ze op weg naar de hemel waren. Zo blind. Zo verhard. Levend in allerlei zonden, alleen ze hebben het niet in de gaten. Ze eten de huizen van de weduwe op. Vreselijke zonde. Ze verharden zich ondanks de waarschuwingen die de Heere hen geeft. Zij begeven zich op een gegeven moment buiten de grenzen. Zou je haast zeggen van de bediening van het genadeverbond. Het woord doet geen kracht meer in hun leven. Men krijgt geen vergeving, maar men wil ook geen vergeving. Dat wil ik ook wel heel sterk benadrukken. Men wil ook geen vergeving. Er is geen slachtoffer meer, zegt de apostel in de Hebreeënbrief. Hebreeën 10, daar gaat hij ook heel even in op deze zonde. Hebreeën 10, vers 26. En dan zegt hij, zo zij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer. En als je het verband leest, dan gaat het ook toch wel over de verwerping van Christus. De zonde tegen de Heilige Geest heeft alles te maken met de verwerping van Christus. En jongens en meisjes, er is maar één zaligmaker. En als je die verwerpt, dan blijft er geen slachtoffer meer over. Dan is er geen verzoening mogelijk. Dat enige middel door de Heilige Geest aangewezen, dat wordt verworpen. Men verkiest eigen gerechtigheid boven het slachtoffer van de Heer Jezus Christus. En wat Johannes ervan schrijft, dat is ook heel aangrijpend in 1 Johannes 5 vers 16 en 17. Daar snijdt Johannes de voorbeden af voor deze mensen. Voor mensen die in zonde gevallen zijn, mag je altijd bidden. Zult u daar ook voor bidden? Niet erover praten, niet het kwaad verbreiden. Als je dat nou eens hoort van iemand die in de zonde valt, zult u ervoor bidden en vragen of de Heer weder wil brengen. Het zou veel meer moeten functioneren, gemeente. Dat is ook tot de eer van God. Als zondaren in de schuld komen en in boetvaardigheid weder mogen komen. Maar Johannes zegt, hier hoef je niet meer voor te bidden. Hier mag je ook niet meer voor bidden. En dan is het voor ons natuurlijk heel moeilijk om uit te maken, ja, wanneer gaat dan iemand die grens over? Maar ik denk dat Johannes ervan uitgaat dat op een gegeven moment duidelijk is dat iemand de grens is overgegaan. En dan houdt het een keer op. Johannes zegt dat hij niets zegt indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Die zal God bidden en hij zal hem het leven geven, degene zeg ik die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood, voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Johannes zegt, dat zeg ik niet, dat je daar ook voor moet bidden. Zonde tot de dood, wat is dat een vreselijke naam. Voor mensen die dachten dat ze kinderen van God waren. Er is geen boetvaardigheid. Er is zelfs, je krijgt de indruk als je deze schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dat er ook iets van lastering is juist. Lastering tegen de leer der waarheid. Lastering tegen de dienaars der waarheid. Lastering tegen het evangelie van vrije genade. En de Heere geeft hen over in de verharding die ze zelf gekozen hebben. Ze kunnen niet meer terug. Ze willen niet meer terug. Ze sluiten zichzelf buiten. En daarin verharden zij zich. Ze verkorten hun genadetijd. En waarom daar nou over gepreekt? Wel, gemeente, misschien zijn wij bezig. Jongeren of ouderen, misschien zijn wij bezig om deze zonde te doen. En is het dan niet een voorrecht dat de Heer je nog laat waarschuwen en zegt, je bent nog niet over de grens, man, vrouw, jonge meisje, je nadert de grens, oh, pas op. Ga toch niet door. Keer in boetvaardigheid weder, breek met de zonde. Want er zijn wegen die tot deze zonde leiden. In een brochure die ik vond over de zonde tegen de Heilige Geest werden 4 wegen genoemd die uiteindelijk kunnen leiden tot de zonde tegen de Heilige Geest. Verharding van het hart. Toeschroeiing van het geweten. Volharden in kwaad gezelschap. Denk aan Psalm 1. En hoererij, wijn en most. Zonde die zo trekken kan dat men er alles voor over heeft. Als dat de wegen zijn die wij bewandelen, verharden, het geweten toeschroeien, het kwade zoeken, kwade gezelschappen zoeken, het leven in de onreinheid liefhebben, enzovoort, mag ik u dan waarschuwen, gemeente. Het is een wonder dat je nog gewaarschuwd wordt, gewaarschuwd mag worden. Er is nog een weg terug. U zegt, ja dominee, maar ik heb zoveel gedaan, moest eens weten. Ik heb gevloekt. Alle lastering zal de mensen vergeven worden. U zegt, ik heb vreselijk gezondigd tegen het 7e gebod. Als u het zou weten, u zou niet eens meer met mij willen praten. Alle lastering zal de mensen vergeven worden. Dat zegt de Heer Jezus, dat zeg ik niet. Dat zegt mijn grote zender. Maar breek met de zonde, volhard daar niet in. Keer terug en vraag om de weg der zaligheid te mogen kennen. Ik denk dat iedere dominee in zijn pastoraat wel mensen tegenkomt die gevangen zitten in de aanvechtingen van de Satan. Vaak mensen die het psychisch moeilijk hebben. En dan is de duivel zo gemeen, zo ontzettend gemeen, dat hij vaak juist deze mensen lastig valt met, ja, maar je hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. En dan is het zoals een ouderling vroeger bij ons zei op de catechisatie, als je er bang voor bent dat je het gedaan hebt, is dat het duidelijkste bewijs dat je het niet gedaan hebt. En daar ben ik 100% mee eens. Want als er verharding is, dan is er geen vrees dat je het gedaan hebt. Helaas zijn zulke mensen daar toch vaak niet mee geholpen. En dan hoop ik dat de preek van vanmorgen wel helpend mag zijn. dat duidelijker mag zijn wat deze zonde precies is en dat het niet is waar de duivel het voor houdt. Als u vergeving wenst, dan is er nog vergeving. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. En volk des Heren, één onvergeeflijke zonde. En die David, dat is het bewijs dat hij het niet gedaan heeft. Hij heeft vreselijk gezonden. Hij is ook bang dat de Heilige Geest weg zal gaan. Gods kinderen kunnen er ook wel eens bang van zijn. Maar nee, dat zal de Heere niet doen. Dat kan de Heere niet doen. Het werk wat de goede geest begonnen is, dat zal hij voleindigen. Zie hier toch eens wat u aan uw zaligmaker hebt. Hoe dierbaar is die Christus. Dat slachtoffer voor de vuile zonde. En is het dan niet zo, er kunnen tijden zijn van verval. Er kunnen tijden zijn van veroppervlakkiging, er kunnen tijden zijn waarin de zonde weer zo boven komt. Maar toch, dit blijft waar. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen.